Goedemorgen allemaal. Ik wil vandaag uit Efeze hoofdstuk 4 met jullie wat delen. Dus Efeze hoofdstuk 4. En ik wil delen uit 11 tot en met vers 16. Vers 11 tot en met vers 16. Maar ik wil eerst vanaf vers 1 een aantal versen lezen. Dus Efeze hoofdstuk 4. En dan lezen we vanaf vers 1. Zo roep ik, dus vers 1, de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam, dit is de eenheid, één lichaam, één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan ieder van ons, dus iedere gelovige, is de genade gegeven naar de mate van de gave van Christus. En dan vers 11. En hij, dat is de Heer Jezus, hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heilige toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles zouden toegroeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Tot zover willen we lezen. We zullen zo meteen ook nog wel her en der wat teksten uit Efeze lezen, wat versen, om dingen ook duidelijk te maken. Maar ik wil met jullie nadenken over vers 11 tot en met vers 16. En voordat we dat doen, eerst een korte inleiding over Efeze. Want Paulus die schrijft deze brief aan Efeze, aan de gemeente in Efeze. Maar ik vond het zo bijzonder van tevoren, dat kun je lezen in Handelingen 19. Paulus komt voor het eerst aan in Efeze en dan is er nog geen christelijke gemeente. Er zijn geen echte discipelen van de Heer Jezus op dat moment. Maar hij komt 12 mannen tegen. 12 mannen en er staat bij 12 discipelen. Dat is Handelingen 19. En deze mannen die kennen wel iets van de Heer Jezus, lijkt het. Daarom worden ze discipelen genoemd. Maar eigenlijk weten ze bijna niks. En op een bepaald moment ziet Paulus wat en die zegt, wat is er met jullie aan de hand, zeg maar. Wanneer hebben jullie de geest ontvangen? Of hoe hebben jullie de geest ontvangen toen je tot geloof kwam? En dan zeggen ze, Heilige Geest, we weten helemaal niet dat er een Heilige Geest is. En ik zie een beetje de verbazing, ik probeer dat soort dingen een beetje te zien. De verbazing bij Paulus. Hè, dit zijn discipelen, maar ze weten niet wie de Geest is. Hoe kan dat nou? En dan zeggen, waarmee zijn jullie dan gedoopt? En dan zeggen ze, we zijn gedoopt met de doop van Johannes. Dus Paulus, oh, oké. Tenminste, dat staat er niet, maar beeld me even in. Oké. En dan gaat Paulus, die gaat uitleggen. Die gaat deze 12 mensen, deze 12 mannen gaat hij uitleggen. Oké, jullie hebben dus de boodschap van Johannes de Doper gehoord om je te bekeren. En dat er na hem iemand zou komen die de Messias is. Nou, deze mensen hebben zich laten dopen door Johannes de Doper. Ze hebben zich dus bekeerd. En ze geloven iets van de Heer Jezus, maar het is heel beperkt. En Paulus die gaat hem uitleggen verder wie de Heer Jezus is, dat hij de Messias is. En dat ze gedoopt moeten worden in zijn naam. Nou, worden ze gedoopt, hij legt de handen op hun hoofd en ze worden vervuld met de Heilige Geest. Nou, het lijkt alsof Het de eerste dag is dat hij daar is, dat dit gebeurt. Nou, dit zou ik wel willen, zeg maar. Dat je ergens komt, je gaat naar een stad toe of een dorp, komt 12 mensen tegen en je kunt die mensen het evangelie uitleggen. Ze worden gedoopt, vervuld met de Heilige Geest en gelijk heb je een groep van 12 mensen. Dat is mooi. Maar daar blijft het niet bij. Want Paulus die gaat eerst in de synagoge 3 maanden preken. Na 3 maanden nemen ze hem niet aan. Het onderwijs over de Heer Jezus niet aan. Dan gaat hij naar een school toe. En vandaar begint echt de bediening van Paulus uit te breiden. En uit te breiden hoe? Nou, er komen heel veel mensen tot geloof in die tijd. Er brak echt een opwekking uit. Demonen werden uitgedreven. Zieken werden genezen. Zelfs buitengewone wonderen en tekenen staat er. Of buitengewone krachten. Ik wil goed quoten natuurlijk als ik dat doe. Even kijken, dat staat in vers 11. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Dus niet gewoon normale wonderen, maar buitengewone krachten. Nou, dat is echt enorm. En dan proberen anderen Paulus een beetje na te doen. Dat is vers 13. Die proberen een demon uit iemand te drijven. En dan zeggen ze, ik ga weg in de naam van Jezus die Paulus verkondigt. Dus ze kennen zelf Jezus niet. Maar dan proberen ze het, oh ja, Paulus verkondigt Jezus, misschien werkt het. En deze demon die zegt van, oké, Jezus ken ik en van Paulus heb ik gehoord, maar wie zijn jullie? En dan slaat hij ze in elkaar, 7 mannen, en die rennen naakt de straat over. En dit verzin ik niet zelf, dit staat er gewoon. Maar ik vind het ook mooi, ja, gewoon een zijsportje. Zeg maar, Paulus die was zo'n gelovige dat ergens zelfs de demonen hadden iets gehoord van Paulus. Ik kan me zo voorstellen, stel dat er een vergadering zou zijn van demonen, dat ze, nou, hoe gaan we deze gemeente proberen kapot te maken, of een gemeente proberen kapot te maken, en als ze zeggen, oh ja, maar Paulus is daar ook ergens, zeg maar. Je klinkt een soort angst in. Vind ik mooi. Dus voor wat ik daarmee wil zeggen is wij hoeven dus nooit bang te zijn, ook als christenen hoeven wij niet bang te zijn voor boze geesten of voor dat soort gebeuren. Tegenovergesteld is waar, omdat wij de Heer Jezus kennen en de Heer Jezus in ons woont, zijn ze bang voor ons. En dat wilde ik gewoon als zijspoor geven. Heeft niks met het onderwerp te maken, maar dat gaat vaker gebeuren, ben ik bang. Maar er gebeurt iets moois. En dat wilde ik, daarom had ik dit gedeelte ook genoemd. Je ziet dat op dat moment dat er iets gebeurt. Dus Paulus, heel veel zieken worden genezen, demonen worden uitgedreven, mensen komen tot geloof, proberen anderen het. En dat mislukt falikant, maar het gevolg is dat mensen opeens een bewondering krijgen voor de Heer Jezus. En dan staat er in vers 18, en velen van hen die geloofden, dit is gelijk na deze ervaring, maar die kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, die occult bezig waren geweest dus, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van Allah. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op 50.000 zilverstukken. In onze vertaling, als je de vertaalslag maakt, miljoenen euro's werden daar in de fik gestoken. Werden in de brand gestoken. En zo nam het woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker. Nou, Paulus is daar 2 jaar. En dit is de omschrijving van wat daar in die tijd gebeurde. Mensen tot geloof. Mensen die zich radicaal bekeerden van de afgoderij. Overal worden zieken genezen, demonen uitgedreven. Het is duidelijk, de Heer is daar aan het werk. En het woord van de Heer neemt krachtig toe. En Paulus is daar 2 jaar aan het arbeiden. En dan komt er een stukje over, dus er staat bij mij boven het kopje Demetrius. En dat is een man en die verkoopt afgodsbeeldjes. Die maakt ze en verkoopt ze. En wat geweldig, Paulus komt de stad binnen en 2 jaar later die hele markt van afgoderij is ingestort. Deze gast die verdient geen geld meer. Nou, dat is mooi, hè? Moet je voorstellen dat je ergens een... stel, je gaat even naar een moslimland toe en je komt daar in een stad en je predikt het evangelie en God werkt zo dat 2 jaar later dat alle halal slagerijen stoppen, dat overal waar boeken worden verkocht, dat alles stopt, alles stort in. Omdat de naam van Jezus zo krachtig is. Nou, dat is mooi. Maar dan ontstaat een vervolging en uiteindelijk gaat Paulus weg, na ruim 2 jaar geweest te zijn daar. Nou, dit is echt een krachtige opwekking wat daar gebeurd is. En dan schrijft Paulus, we weten niet hoe lang later, maar een stukje later schrijft hij deze brief. En je ziet in deze brief ook heel weinig correctie. Dus als je de brief aan de Galaten, daar is Paulus vlijmscherp naar de mensen toe. Of Korinthe, daar kaart hij allerlei zonden aan en allerlei patronen aan. Maar in het boek Efeze doet hij dat niet. In het boek Efeze lijkt hij veel vriendelijker te zijn. En ja, niet allerlei dingen te corrigeren, behalve één ding. En dan komen we nu aan bij ons. En dat ene ding waar hij mee bezig is in het boek Efeze, wel een aantal dingen, maar is om te laten zien, broeders en zusters, jullie zijn een eenheid, jullie zijn één gemeente. Dat is echt de kern van de brief waar die over gaat. Je hebt daar Joden, je hebt daar heidenen, die hebben moeite met elkaar, dat zie je in hoofdstuk 2, begin in hoofdstuk 3. Maar daarvoor spreekt hij erover wat ze gemeen hebben, wat wij als gelovigen hebben ontvangen, hoe God ons uit de duisternis heeft getrokken en overgebracht heeft in het koninkrijk, dat we een relatie hebben met de Heer Jezus, allerlei zegeningen. Maar dat is allemaal, het bouwt er allemaal heen dat hij wil wijzen, jongens, jullie zijn in eenheid. En zo kunnen wij ook. Misschien de Heere werkt in ons midden. Dat kan ik niet ontkennen. De Heere werkt. Hij doet dingen. Er komen mensen. Ik verlang naar meer. Maar er komen mensen tot geloof. Er worden mensen hersteld. Relaties groeien. Daar zijn we dankbaar voor. Maar uiteindelijk is er één ding wat kan gebeuren. En dat is dat er eenheid verstoord wordt. En dat we uit elkaar gedreven worden. En dan komen we bij hoofdstuk 4 aan. En ik heb een titel boven de boodschap gezet. Dat is geestelijk groeien. Doe je samen. Geestelijk groeien doe je samen. En daar wil ik over nadenken. Dat als jullie naar huis gaan. Misschien dat ik het op een verkeerde manier breng. Of dat ik woorden gebruik. Dat je denkt. Ik snap het niet. Als je naar huis gaat. Één ding moet je begrijpen. Geestelijk groeien doe je samen. En ik wil gewoon de tekst doorgaan. Dus vanaf vers 11. En laten we het nog een keer lezen. En hij, Jezus, heeft sommigen gegeven als apostelen. Anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. En dit zijn bedieningen en hier is heel veel gedoe over te doen. Als je de commentaren leest, alle commentaren zo'n beetje, die noemen in de eerste plaats dat je het woord herders, het lijken vijf bedieningen in onze gemeente waar we uitkwamen. Zeiden ze ook, dit is de vijfvoudige bediening. En apostelen, profeten, evangelisten, herders, leraars. Maar in het Grieks lijkt, ik kan geen Grieks zelf, maar ik heb me laten vertellen, dat het woord herders en leraars, dat het een soort gekoppeld is. Dus het hoort bij elkaar. Je kunt zo zeggen, een herder heeft een stukje leraar en een leraar heeft een stukje herderschap. Maar goed, dat is allemaal meer de techniek. Maar waar ik wil niet zozeer nu gaan spreken over deze bedieningen. Wilde ik wel doen, maar ik ben er van afgestapt. Omdat het verwarring kan geven. Juist deze bedieningen geven heel veel verwarring. Maar dat komt omdat ze zoveel aandacht krijgen. Er zijn mensen bezig. Ben ik een herder? Ben ik een evangelist? Welke heb jij? Ja, welke heb jij? Hey, welke bediening heb jij? Zeg maar, dat is hoe mensen heel vaak redeneren. Terwijl als je de tekst goed leest, gaat het daar helemaal niet om. Dus hij heeft sommigen gegeven als, en dan een paar bedieningen. Maar die hebben een doel. En dat doel is om, vers 12, de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Om de heiligen, wie zijn de heiligen? Dat zijn degenen die geloven in de Heer Jezus, die zich bekeerd hebben van hun zonde. Zij moeten toegerust worden. Het woordje toegerust, dat betekent bekwaam gemaakt worden, of trainen, of, en deze vond ik mooi, helpen om een taak te vervullen. Dus er zijn bedieningen, nou, of bepaalde nou wel of niet nog bestaan, of hoe ze samenhangen, laten we dat in het midden houden. Maar er zijn bedieningen, en ik zou zo zeggen podiumbedieningen of sprekersbedieningen, maar die hebben als doel niet om zichzelf centraal te zetten. Maar die hebben als doel om de mensen die luisteren te helpen, zodat zij hun taak gaan vervullen. En dat, wij als gemeente hebben we bijna elke week hier een spreker staan. En vaak als je van tevoren gaat bidden, dan hoor je heel vaak, Heere God, en we bidden dat u ons voedt door uw woord heen. Nou, en dat is mooi, en dat gebeurt ook, dat is ook een gevolg. Als we de Bijbel lezen, worden we gevoed. Maar dat is niet het doel, het einddoel van een spreker die hier staat. Weet je, je kan thuis, kun je preken luisteren. Je kunt thuis, kun je zelf de Bijbel lezen en dan kun je jezelf voeden. Maar als hier sprekers zijn, heeft dat een doel. En dat doel is dat wij met elkaar geholpen worden om elkaar te gaan dienen. Om, of hoe staat het hier, het werk van dienstbetoon te beoefenen. Om elkaar dus te dienen, om elkaar op te bouwen. Zie je dat? Dat vind ik heel mooi. Dit is echt de kern van mijn boodschap ook, dus daarom wil ik hem helder hebben. Dus hier zo staan sprekers, zondag na zondag staan hier sprekers, met als doel om ons toe te rusten, zodat wij elkaar gaan dienen. En dat vind ik ook mooi. Daarom heb ik die eerste vers ook gelezen in vers 7. Aan ieder van ons is de genade gegeven. En daar staat het Griekse woord genade, gave. In andere woorden, we hebben het wel eens over de gaven van de geest. Aan ieder worden allerlei dingen gegeven met als doel om elkaar op te bouwen. En dat betekent dus ook dat als ik hier sta, het draait niet om mij als ik hier sta. Dat ik geweldig preek, dat ik, wat dan ook. Het draait niet om mij als ik hier sta. Het draait erom dat wij zometeen, als ik amen heb gezegd, dat we elkaar gaan dienen, gaan opbouwen, gaan versterken. En dat hebben we zo hard nodig. Weet je, ik had van tevoren, terwijl ik hiermee bezig was, bedacht ik me dat we als gemeente benadrukken we vrij sterk de binnenkamer. Dat we, daar bedoel ik mee dat we Bijbel lezen, dat we zelf thuis Bijbel lezen en dat we zelf bidden. En dat is super belangrijk. Maar stel dat dat alles is wat je doet, dat je alleen maar Bijbelstudie doet en alleen maar bidt. En verder is er geen moment dat je gelovigen ontmoet en dat je elkaar opbouwt. Dan durf ik te zeggen, durf ik de stelling te nemen dat je niet echt geestelijk gaat groeien. Misschien een heel klein beetje, maar het is zo beperkt, omdat we elkaar nodig hebben. En dat heeft Jezus heeft dit bedacht. Dit heb ik niet bedacht, dit heeft Jezus bedacht. En als je dat als voorbeeld hebt, stel dat je Bijbel lezen als hout ziet. Dit is hout. En dan heb je lucifers. Dat zijn, iedereen kent het wel, lucifers stokje. Dat is vuur, dat is het gebed. Stel dat je die twee hebt. Stel, je komt vanmiddag bij mij eten en ik ga de vuurkorf aansteken en ik zet een paar van die grote houten takken daar neer of blokken daar neer. En ik kom met mijn lucifers en ik ga proberen dat hout in vuur en vlam te krijgen. Gaat dat werken? Nee. Ik heb ze nodig. Ik heb het hout nodig. Zonder hout blijft er ook geen vuurtje brandend. Zonder lucifers krijg ik het niet aan of aansteker of wat dan ook. Maar wat heb ik nog meer nodig? Ik heb in mijn geval aanmaakblokjes nodig. Misschien dat anderen weer allerlei andere plankjes ertussen doen of wat dan ook. Maar je hebt iets nodig om dat ding echt aan te zwengelen. Om echt een brandend vuur te krijgen. Zodat het hout ook verbrand wordt. En dat is een beetje, als je het dan vergelijkt. We hebben het woord nodig. Zeker elke dag tijd besteden in het woord. Belangrijk. We hebben gebed nodig elke dag. Om te spreken met onze vader. Om onze hart te delen. Om echt in een relatie te leven met hem. Maar we hebben ook elkaar nodig. En dat is wat ik vandaag echt wil benadrukken. We hebben elkaar nodig. En dit is ook de reden dat we, terwijl er coronamaatregelen zijn, dat we hier aanwezig zijn. Weet je, we proberen die anderhalve meter te houden. En dat is ook goed. Dat vind ik ook goed. En we moeten de overheid respecteren. Dus laat in mijn bijzijn niemand negatief spreken over de regering. Daar hou ik niet zo van. Want ik denk dat we daar niet voor geroepen zijn. Maar als zij van ons vragen dat wij niet meer samenkomen, Dan kunnen wij niet anders dan nee zeggen. Sorry, wij gaan er niet naar luisteren. Als we hier niet samen mogen komen, gaan we in bossen samenkomen. Gaan we kelders in of boerderijen of weet ik veel wat. We hebben het nodig om elkaar te ontmoeten. Weet je, de mensen in Noord-Korea, daar moest ik vandaag aan denken. De mensen in Noord-Korea, die brengen bijvoorbeeld zulke grote offers om elkaar te ontmoeten. Die hebben dit begrepen. Weet je, ze kunnen gedood worden. Hun hele gezin kan in een soort concentratiekamp 2.0 terechtkomen. Op het moment dat ze betrapt worden en toch ontmoeten ze elkaar. Weet je, ik heb een verhaal pas gehoord van een aantal broeders. Het was een soort huisgemeente van 3 personen. Want veel groter kan het daar niet zijn. En ze komen bij elkaar samen en dan proberen ze een reden te verzinnen. En dan gooien ze hun, doen ze de mobieltjes halen ze uit elkaar. Dat gooien ze in de badkuip. Dan gooien ze allerlei doeken overheen, zodat ze niet afgeluisterd kunnen worden. Dan lopen ze de kamer binnen, alle deuren dicht, ramen dicht, gordijnen dicht. Dan gaan ze met elkaar neerknielen, gooien ze een doek over zichzelf heen, zodat ze niet te horen zijn. En daar gaan ze Bijbelteksten met elkaar delen, fluisterend. Daar gaan ze bidden, fluisterend. Maar ze komen samen, ze weten, ik kan gedood worden, ik kan gemarteld worden, maar ik kom samen. Waarom? Omdat ze dit begrijpen, we hebben elkaar nodig. We hebben het nodig om elkaar te ontmoeten en door elkaar opgebouwd te worden en versterkt te worden. En dat is ook mijn hart deze morgen, dat we dit zien. En ik zeg niet dat we het niet doen. Laat het even ook helder zijn. Dat we nu samenkomen, dat laat al iets zien. En dat we elkaar ontmoeten op zondagmiddagen of andere momenten. Dat laat zien dat we dit verlangen. Maar laten we hier scherp op blijven en dit ook echt als een zegen zien van de Heer. Dat we elkaar echt nodig hebben. En dat we aaneengesloten daardoor blijven. En als we dat dan doen, dus je hebt een aantal sprekers of leiderschap, of vul in wat je wil. En hun functie is om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. En wat gebeurt er dan? Dan wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Dat betekent andersom, als er geen sprekers zijn dan, of geen onderwijs is, dan worden we niet toegerust, kunnen we niet dienen. Als we wel onderwijs krijgen, maar we gaan niet dienen, groeit het lichaam ook niet. Dus we hebben het echt nodig om te groeien als lichaam. Dus samen groeien, dat is wat de bedoeling is. Geestelijke groei, geestelijk groeien doe je samen. Nou, dan wil ik nu een paar, aan het eind willen we kijken naar de hoe-vraag. Maar nu eerst, wat is het gevolg? Als we dat gaan doen, wat is het gevolg als we elkaar gaan dienen? Dus, en dit is echt mooi, dus ga lekker zitten. Dit is echt mooi, vind ik. Dus wat is het gevolg als we elkaar gaan dienen? Vers 13. Totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof. Dat is het eerste wat genoemd wordt, de eenheid van het geloof. En het geloof in wat of in wie? Dus dat de Efezebrief, als je Efeze 1 vers 1... Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Vers 15. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u. En van de liefde van alle heiligen. En dan gaat hij verder. Geloof in de Heere Jezus. Dit geloof is dus een eenheid in geloof in de Heere Jezus. En wat betekent dat? Geloof betekent een vertrouwen op de Heere Jezus, een gerichtheid op de Heere Jezus en een toewijding aan de Heere Jezus. Dat betekent dat de Heere Jezus centraal staat. Dat wij samenkomen, en vanochtend begon Jan ermee, we komen samen in de naam van Jezus. Hij is het middelpunt, hij is het centrum. En onze harten kijken naar hem. Hebreeën 12, zie op hem. Weet je, dat willen we doen, dat is geloof. Zien op de Heere Jezus, kijken naar de Heere Jezus. Vertrouwen naar de Heere Jezus. Toegewijd zijn aan de Heere Jezus. En dat gaat gebeuren. En dat gaat echt een eenheid vormen. Dus niet zozeer een eenheid theologisch. Als wij theologisch één moeten worden, hebben wij een beste uitdaging. En die uitdaging gaan we ook wel aan. We proberen ook wel met elkaar te spreken en ook theologisch in eenheid te komen. Maar we beseffen dat dat niet volledig gaat gebeuren. Maar wat we wel willen, wat we wel verlangen, waar we ons wel naar uitstrekken, is dat we allemaal gefocust zijn op de Heer Jezus, gericht op Jezus. En dat maakt ons één. Dat maakt ons een één gemeente. Weet je, dit gebouw, dat maakt ons geen gemeente. Sowieso dit gebouw niet, is niet echt een, je zou niet kunnen zeggen dat dit een heilig gebouw is of zo, denk ik, ook niet qua uitstraling. Maar dat is ook helemaal niet de bedoeling. Het gaat erom dat wij als gelovigen één focus hebben, één gerichtheid op de Heer Jezus. En wat gebeurt er dan? Dus dat is één, we vormen een eenheid in het geloof. We komen tot de eenheid van het geloof. En dan, en van de kennis van de Zoon van God. Het woord kennis, dat kan zowel betekenen dat je het gaat begrijpen. Dat we dus gaan begrijpen wie Jezus is. Dat we gaan begrijpen wie hij is, wat hij gedaan heeft. Maar het betekent ook relatie. Dus we komen eerst tot de eenheid van het geloof. We gaan zien met z'n allen op de Heer Jezus. We zijn gefocust op de Heer Jezus. En dan gaan we hem dus ook leren kennen. En dat is heerlijk. Iedere gelovige hier zo, volgens mij kun je niet anders zeggen dan dit is mijn verlangen om hem, de Heer Jezus, beter te kennen. Om in relatie te leven dag en nacht met hem. En dat gaat gebeuren wanneer? Als wij samen geestelijk groeien. Als wij samen elkaar opbouwen, gaan we groeien in onze focus, in onze eenheid op de Heer Jezus. En dan gaan we hem ook beter leren kennen. Relationeel kennen. En dan gaat het nog verder. Tot een volwassen man. Dan gaan we geestelijk volwassen worden. En dat staat ook in de context met vers 14. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven, meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Hier zien we voor ons, hè, een soort schip wat in een storm terecht is gekomen. En dat, ja, je kunt wel een soort van sturen, maar je gaat alle kanten uit. Je probeert links te sturen en er komt net een golf aan en je slingert rechts en je gaat weer naar links. Alle kanten ga je uit. Dat is een jong gelovige die gemakkelijk misleid kan worden door dwaling. En dat is gelijk een opmerking voor de jong gelovige in ons midden. Zorg ervoor dat je ook mannen, vrouwen hebt om je heen die volwassen zijn in het geloof. waarbij jij denkt in ieder geval dat ze volwassen zijn in het geloof, die je kunnen helpen. Want er komt zoveel op je af, zeker in deze tijd met internet. Er komt zoveel troep qua leerstellingen op ons af. Het is echt niet normaal wat voor vage leerstellingen er soms komen. En als jong gelovige, misschien is dat een beetje vernederend, misschien vind je dat vervelend om te horen, maar als jong gelovige is de kans gewoon groot dat je erin gaat trappen. Want het staat niet overduidelijke wijze. Nee, er staat heel, op hele listige wijze 90% waarheid, 10% vergif. En dat vernietigt alles. Dus als jong gelovige blijf niet alleen dicht bij de Bijbel en bij de Heer Jezus, maar zorg dat je geestelijke mannen, geestelijke vrouwen om je heen hebt die je kunnen sturen, die je kunnen corrigeren, die je kunnen helpen. Dat is even een zijspoor, maar wel een belangrijk zijspoortje. Maar je ziet dat dus dat jonggelovigen meer vatbaar zijn voor dwaling, meer verward kunnen raken. Maar wat is een geestelijk volwassen iemand? Dat is iemand die zo lang met de Heere wandelt, dat hij vaststaat. Hij is stabiel. Hij is betrouwbaar. Als er een dwaling komt, dan is hij niet gelijk overstuur, want hij weet hoe hij ermee om kan gaan. Hij weet wat hij gelooft. Hij weet wie de Heere Jezus is. Hij is daarin gegroeid. Hij kent het woord. Hij is daarin gegroeid. En hij heeft onderscheid om vast te staan. En ik denk echt dat het volwassenheid echt op vaststaan staat. Dus laten we weer terugpakken. We dienen elkaar. Wat is het gevolg van het elkaar dienen? Dat we een focus hebben op de Heer Jezus. Eenheid in het geloof. Dat we Jezus leren kennen en dat we vaststaan. En dus beschermd worden voor dwaling. Dat is gaaf. Dat is mooi. Maar nu komt de mooiste. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. En als jullie me een beetje kennen, dan weet je dat ik geniet van het woord volheid. Volheid van Christus. Maar dat betekent in de eerste plaats, als het gaat over volwassen worden, dat we dus zo volwassen worden, dat we steeds meer gaan lijken op de Heer Jezus. Maar ik denk dat meer betekent. En dat is, ook als je verderop staat, dan staat dat we vervuld moeten zijn met de Heilige Geest. En als het over volheid gaat, gaat het over meer dan alleen een proces van groei. Maar gaat het erom dat Jezus Christus, in deze tekst, dat Jezus Christus ons zal vullen, gezamenlijk. Dat zijn volheid in ons midden zal zijn. Dat de volheid van Jezus in ons zal stromen, in persoonlijk, maar wij zijn een beetje individualistisch als Nederlanders, dat we ook gezamenlijk vol zijn. Dat elke samenkomst die we hebben, dat Jezus merkbaar in ons midden zal zijn. Wanneer? Als wij elkaar gaan ophouden. En dat vind ik mooi. Bedenk je eens in. Dat jij altijd vervuld bent met heel de volheid van Christus. Hij die almachtig is. Hij die alwetend is. Hij die lief heeft zoals niemand lief heeft. Hij die krachtig is zoals niemand kracht heeft. Hij die barmhartig is, genadig is, langmoedig is, geduldig is, vriendelijk is. En al die volheid kan uitgestort worden in ons midden, in onze hart, in onze levens. Hoe geweldig. Dit is waar ik naar verlang. Als we samenkomen, is dit toch onze hartsgesteldheid? Is dit het verlangen? Heer, ik wil u ontmoeten. Ik verlang ernaar om samen met mijn broeders te zijn, maar dat u merkbaar in ons midden bent. Dat u werkt. Weet je, Leonard Ravenhill, die zei altijd dat we 3 openbaringen nodig hebben. Jezus Christus aan ons, in ons en door ons. En dat betekent dat we Jezus zullen kennen. Dat hij aan ons geopenbaard wordt. Dat we zien wie de Heer Jezus is. Maar dat is, dan wil hij verder gaan en dan wil hij in ons geopenbaard worden. Dat betekent dat wij veranderd worden naar het beeld van de Heer Jezus. Dat wij net zo vriendelijk worden. Net zo liefdevol. Net zo vol van waarheid. Net zo heilig worden als de Heer Jezus. Dat is geweldig. Maar dan ook door ons heen. Dat de wereld gaat zien wie de Heer Jezus is. En dat verlangt hij te doen in jou, in mij en in ons samen. Nou, en dan, dit gaat opwekking geven, dat kan niet anders. Die volheid van Christus. Ik hoop dat jullie er ook enthousiast van worden. Mijn hart die springt nu op van dit verlang ik. Als ik denk aan onze gemeente, is dit wat ik wil. En met minder, dat kunnen we soms dan, ik kom bijna niet uit mijn woorden, maar soms dan nemen we genoegen met zo weinig. Weet je, dan ga je week in week uit naar samenkomsten toe. Zo, en hoe was de boodschap? Ja, dat was een mooie preek, was geen mooie preek. Zo, die gast die snapt echt niet waar hij het over had. Oh, die was echt geweldig. Zeg maar, als dat jouw gemeente zijn is, dat is iets heel anders dan wat ik hier zie staan. Weet je, ik verlang hiernaar elke bidstond. De volheid van Jezus Christus in ons midden en stromend in ons. Elke samenkomst, elke evangelisatieactie. Als we naar ons werk gaan, dat Christus door ons heen zichtbaar wordt. Hier verlang ik echt naar. Maar waar begint het? Natuurlijk begint het bij het kruis, dat snap ik. Maar dan ook dat wij elkaar gaan dienen. Want we hebben het nodig om elkaar te helpen hierin. Weet je, en dan kom ik, nou, daar kunnen we wel heen gaan. Dus vanaf vers 15, hoe gaan we dat dan praktisch doen? Dus eenheid van het geloof, kennis van Christus, volwassen worden in het geloof, de volheid van Christus in ons. Dat is dan het vergezicht, zeg maar, waar we naartoe gaan, naar waartoe willen groeien. Maar dan vers 15, hoe dan? Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden. En ik vind dat, ja, dat vind ik ook mooi. Als je, zeg maar, je kent, ik moet een beetje voorzichtig zijn, maar je kent de mensen die heel erg vol zijn van liefde, die elkaar willen liefhebben. En vandaag de dag hoor je dat heel veel ook binnen de beweging waar ik zelf hoor, waar ik zelf vandaan kom, de evangelische beweging. Dan hoor je heel erg, we moeten elkaar liefhebben, we moeten vriendelijk zijn en zachtmoedig en barmhartig. Weet je, laten we elkaar accepteren, laten we, nou, ik wou bijna zeggen het woord tolerant zijn naar elkaar toe, zeg maar laten we lief, lief, lief. Je voelt je fijn, wees welkom, kom maar, ja, weet je al dat? En dat is mooi, ik maak het bijna belachelijk, maar zo bedoel ik het niet. Maar dit is een mooie eigenschap, maar een beetje ja, zoetsappig als je alleen liefde hebt. En je kent ook mensen die alleen waarheid lijken te hebben. Oké, ja, maar dit staat in het woord, broeder. Maar ja, als je dat niet snapt, dan kun je beter uit de gemeente gaan. Kom op, dan laten we, en ik zal, en weet je wel, en elke keer als je met ze spreekt, dan is het alsof er een zweep over je rug gaat. Weet je, ik weet niet of je ze kent, ik ken ze. Ik zal ze niet aanwijzen. Nee, maar dat is een beetje gemeen, steek onder water. Maar je ziet beide personen, zou ik namen kunnen noemen, die hierop, waar ze toch wel een lichte voorkeur voor hebben. Maar als je hier de tekst ziet, vind ik hem zo mooi, door ons in liefde aan de waarheid te houden. Hé, deze twee gaan samen. En dan wordt het heel mooi. En de waarheid, dat gaat natuurlijk eerst de waarheid van het woord. Dit is gewoon waarop we bouwen, ook waar we het gemeente zijn op bouwen. Maar waarheid gaat ook, Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid. Jezus is de waarheid, het draait om hem als middelpunt. En het staat ook als je vers, even kijken hoor, vers 13, hoofdstuk 1 vers 13. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid... Het woord van de waarheid, de Bijbel. Namelijk het evangelie van uw zaligheid. Dus Paulus die zegt, oké, het gaat om de waarheid, om het woord. Maar dan specifiek ook het evangelie. Wie de Heer Jezus is, wat hij heeft gedaan, wat hij heeft gezegd. Dus in liefde aan de waarheid. En dit is mooi, als je even meebladert. Efeze 5, bij mij één bladzijde verder. Vers 25, dan zie je dat bij de Heer Jezus deze twee ook samen gaan. Dus Efeze 5, vers 25. Mannen, heb uw eigen vrouwen lief. Dus het gaat hier over huwelijk. Mannen, heb uw eigen vrouwen lief. Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft. Zie de liefde van de Heer Jezus. En wat betekent deze liefde? En dat hij zich voor haar heeft overgegeven. Jezus was bereid om te sterven voor jou, voor mij. Hij stierf aan het kruis, zijn bloed heeft gevloeid, letterlijk, fysiek. Hij werd bespot door mensen en verlaten door de Vader. Hij heeft daar het hele oordeel leeggedronken en dat deed hij, waarom? Omdat Christus ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Dat gaat altijd zo diep, dat vind ik zo mooi, het offer van de Heer Jezus. Maar dan heeft dat ook een doel. Dus we zagen de liefde. En dan vers 26. Opdat hij haar zou heiligen. Door haar te reinigen met het waterbad. Door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij, beter gezegd dat wij, heilig en smetteloos zouden zijn. Dus hier zie je de Heer Jezus. Hij betaalde de hoogste prijs voor ons uit liefde. Maar wel met als doel dat wij in die waarheid zouden wandelen. Dat we een nieuw leven zouden leven. Dat we, zoals hier staat, heilig zouden zijn. En gereinigd worden door het woord. Oké, laten we hem concreet maken. Ik heb twee voorbeelden. Er zijn veel meer voorbeelden te bedenken, maar laat ik er twee noemen dat het punt ook overkomt. Stel, er komt, ik spreek even over broeders, omdat dat wat makkelijker is voor mij. Stel, er komt een broeder naar me toe en ik vraag, hoe gaat het met je? En die zegt, het gaat echt waardeloos. Nou, dat is interessant. Waarom gaat het waardeloos? Ja, ik heb gisteren gezondigd. Echt gruwelijk gezondigd. Ik ben echt niet waard om een christen te zijn. Ik vraag me wel eens af, ben ik wel een christen? Weet je, ik zondig zoveel en ik ben zo ranzig. Ik voel me echt smerig. Ik durf bijna niet meer te bidden naar God. Kijk, onze reactie. Liefde in waarheid. Liefde. Oh broeder, wat vervelend. Besef, ik veroordeel je niet. Ik ben ook zwak. Ik hou van je. En ik wil je helpen. Ik wil mijn tijd, mijn energie geven. Laten we samen er eens verder over nadenken. En dan komt de waarheid. Wat heeft Jezus voor jou gedaan? Wat heeft hij gedaan om af te rekenen met die zonde? Nou ja, ja hij is gestorven. Dat weet ik wel, maar ik ben niet waard. Ik ben niet waard. Oké, maar kijk, denk er eens over na. Alle zonden die jij ooit hebt gedaan, daar heeft Jezus gezegd, straf mij er maar voor. Hoeveel zonde blijft er nog voor jou over om te dragen? Ja, niks, maar is het wel voor mij, weet je, is het wel voor mij. Oké, wat zegt de waarheid? Wat zegt het woord? Als jij je zonde beleidt, is hij getrouw en rechtvaardig om de zonde te vergeven. En jou te reinigen van alle ongerechtigheid. Oké, ja, daar heb je wel gelijk. Ja, maar ik mag gewoon niet, weet je. Ik mag toch niet zomaar zondigen? Nee, dat is waar. En op die manier, je praat met hem. Verlangen om hem te helpen, om hem lief te hebben, om hem te dienen. Maar hem wel te laten zien op het werk van de Heer Jezus. En wat de waarheid zegt. En dat gaat niet, dat hoeft niet slap te zijn. Dat mag ook scherp zijn. En laten zien, weet je, God wil dat je anders leeft. Dat is waar. Maar er is vergeving, maar God wil wel dat je anders leeft. En hoe dan? Romeinen 6 of weet ik veel, er zijn zoveel teksten om heen te gaan. Maar dat je door middel van het woord, help je die broeder. Nou, ander voorbeeld. Lijkt erop, er is een broeder. Je komt op een verjaardag en je ziet dat een broeder dronken is. Ik vond dit wel een mooi voorbeeld, omdat ik denk dat het niet heel veel voorkomt in ons midden. Dus dat is een makkelijk voorbeeld. Zowel dan... Nou, dan is dat ook prima. Maar die is dronken op een feestje. En de volgende dag spreek je hem. En dan zeg je van, nou, hey broeder, hoe vond je het gisteren gaan? Hoe vond je het gisteren? En die broeder die zegt, oh, dit was geweldig, jongen. Ik heb zo genoten, dit was echt geweldig. Nou, dan ga je een beetje achter je oor krabbelen van, nou, dan heb ik iets ander ding. En wat is dan de liefde in waarheid? Is dan de liefde zou zeggen, ach ja, weet jij, moet nog groeien en je mond houden. Maar dat is niet echt liefde, dat is gewoon nepliefde. En de waarheid is, stel dat je alleen de waarheid zou hebben, zweep erover. Gast, als je hierin doorgaat, ga je naar de hel. Dat zijn beide vrij extreem. Maar wat is dan de weg van, wat zou de weg van Christus zijn? Nou, ik denk, de liefde in de waarheid, broeder. Kijk, ik wil je niet veroordelen, ik hou van je, ik wil je echt helpen, maar dit kan echt niet. De Bijbel zegt, Efeze 4, vers 18, en word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Heilige Geest. Dat heb jij gisteren niet gedaan, of wel? Nee, maar ja, weet je, moet toch een keer kunnen. Ja, weet je al, weet je die houding? Oké, maar wat zegt de Bijbel? Word niet dronken. Jij bent dronken geweest, toch? Ja, dat klopt. Ja, dat was ook niet helemaal goed. Ja, dat was niet helemaal goed. Het is gevaarlijk. En je gaat naar een andere tekst. Wat laat zien, als je zo leeft, dat is geestelijk, heeft dat hele schadelijke gevolgen voor je. Zie je dat, broeder? Ja, ik zeg het niet om jou pijn te doen, maar zie je dat het een probleem is voor de Heer Jezus? Ja, je hebt gelijk, broeder. Nou, laten we van positief uitgaan. En die broeder die zegt, oké, je hebt gelijk. Ja, ik wil het niet meer doen. En wat moet ik doen, weet je wel, ik sta nu schuldig. En opnieuw, je zegt, maar Jezus is voor jou gestorven. Er is vergeving, er is reiniging. Zullen we samen bidden? Laten we samen ervoor bidden. En op die manier help je. Misschien is hij wel verslaafd en je gaat samen naar Romeinen 6 en je laat hem zien. Je hoeft geen slaaf meer te zijn van de zonde. Laten we daarvoor bidden. En je probeert hem te helpen. Je bent scherp. Weet je, dronkenschap niet goed. Amen. Maar met een houding van liefde. Je wil hem helpen. Je wil hem verder helpen. Het kan trouwens zijn bij dit voorbeeld ook dat de persoon zelf zegt van ja, hallo, wie denk je wel niet dat je bent? Ik bepaal zelf wel wat ik doe. Dan mocht je dat hebben. Matthäus 18. Neem twee broeders met je mee. Spreek met die persoon. Als die dan nog niet luistert, breng hem voor de gemeente of voor de oudste. En die gaan met hem in gesprek, breng hem voor de gemeente. En dan kunnen er op gemeentebreed kunnen we ermee bezig gaan. Maar het betekent wel, ik denk dat jullie hem snappen. Liefde is niet iets zoetsappigs. maar je wil de ander helpen. Je bent bereid jezelf op te offeren voor de ander. Maar de waarheid zegt wel, we kunnen niet afdoen aan het woord van God. We moeten wel de waarheid rechtsnijden. We moeten wel iemand helpen om echt toegewijd te zijn aan de Heer Jezus. En om eerlijk te zijn, ik denk als ik kijk naar de gemeente, zie ik de liefde variant, de zogenaamde liefde variant en de zogenaamde waarheid variant. Die zie ik best wel terug. Maar die beide, dat is zo leuk. En voor mezelf ook, hè. Ik vind het zelf ook. De ene keer dan schiet ik meer in de waarheid en dan zondigt iemand ergens. Of die doet iets wat ik denk van, dat zou ik niet doen. En dan word ik heel hard. En andere keren denk ik, ach ja, weet je, laat hem gewoon verdragen en liefhebben. Weet je, maar beide zijn niet goed. Nee, in liefde de ander door middel van het woord echt proberen te helpen. Ik hoop dat die overkomt. Misschien dat je nog voorbeelden hebt. Daar kunnen we naderhand nog over doorspreken. Want er zouden veel meer voorbeelden te noemen zijn. Maar laten we die twee samenhouden. In liefde aan de waarheid houden. En wat gebeurt er dan? Zodat we in alles zouden toegroeien naar hem die het hoofd is. Namelijk Christus. Dus hoe doen we het praktisch? Hoe gaan we elkaar praktisch dienen? In liefde aan de waarheid houden. Maar ook groeien. En groeien is een proces. Moet je even voorstellen dat je hebt een kind, aantal jaren oud, en die heeft zo'n, wij hebben dat nu nog niet, maar dat moeten we wel, denk ik, gaan doen, had ik bedacht. Zo'n meetlint, zeg ik het goede woord? Ik ben altijd een beetje klungel met woorden. Meetlint, hè? Nou, goed genoeg, zo'n meetlint van 1,5 meter, en een kind kan zich eraan meten, hoe lang is die? Hoe groot is die? En stel, hij zit aan tafel bij jou, hij heeft zo'n ding hangen, hij heeft zich gisteren gemeten, en hij was 1,20 meter. Ja, nou, je zit aan tafel en spinazie, en geen trek in, vies spul. En dan zeg je als vader of moeder, nou, laten we nu een voorbeeld van de zusters gebruiken, de moeder. En die zegt, ja, maar je moet dit eten, want hier ga je van groeien. Als je dit niet doet, ga je niet groeien. Nou, oké, uiteindelijk krijg je hem omgepraat en hij eet een paar van die blaadjes. En hij vindt het niet te eten, maar hij doet het toch, want ja, hij wil wel groeien, weet je. Hij wil niet 1,20 blijven. En 's avonds gaat hij naar zijn kamer toe en hij gaat zich meten. Nog steeds 1,20. Hè? Hoe kan dat? Nou ja, misschien, oké, laat ik moeder de twijfel, of de voordeel van de twijfel, het is een Engels woord in me, maar goed, maakt niet uit. Voordeel van de twijfel geven. En dus een dag later en eten ze broccoli. Nou, dat is al ietsje beter dan spinazie. Hij eet het. En het zal vast niet voor iedereen gelden. Ik zie al daar een beetje reactie, dus dat is positief. Het is wel heel gezond trouwens. Broccoli is echt een van de gezondste groenten. Maar goed, dat nagelaten. Er wordt broccoli genomen. En hij gaat weer naar boven, dat ventje. En die gaat zich weer meten. Maar wat is er? Opnieuw, 1,20 meter. En hij stormt boos naar beneden. Je ziet zo'n boos gezicht. Mama, u heeft gelogen. U zegt, als ik groente eet, ga ik groeien. Maar ik ben helemaal niet gegroeid. En wat dan? Dan ga je hem uitleggen. Nou, jongen, zo werkt het niet helemaal. Je moet elke dag groente eten. En dan zul je niet elke dag groei zien. Maar wacht maar een half jaar dan. En na een half jaar, dan zie je groei. En dan een half jaar later groei. Maar geestelijk gaat dat hetzelfde. Weet je, ik spreek soms wel eens wat broeders en zusters in ons midden. En dan hoor ik, ja, maar weet je, ik groei niet zo hard. En dat hoor je dan niet één keer, maar dat hoor je dan meerdere keren. In een kort tijdbestek, ja, maar ik ben de afgelopen tijd niet gegroeid. Ik ben deze week nog helemaal niet gegroeid. Nee, dat klopt. Dat zul je ook niet zien waarschijnlijk. Maar het gaat erom, als je elke dag tijd met de Heer besteedt en tijd, dat we, of elke dag is misschien wel heel veel, Handelingen 2 zou je erbij kunnen betrekken, dat gebeurt het wel. Maar ik geloof niet dat dat moet, dat we elke dag per se samen hoeven te komen. Maar wanneer we veel elkaar ontmoeten en elkaar dienen en opbouwen en met bezig zijn met het woord en bezig zijn met gebed, zullen we niet in één dag of in één week gelijk geestelijk volwassen zijn? Nee. Maar als we dat structureel doen, stapje voor stapje voor stapje, zul je groeien. Weet je, als ik jou zou vragen, ben je de afgelopen week gegroeid? Dan zullen de meesten zeggen, geen idee, vast niet. Maar als ik zeg, ben je de afgelopen 3 jaar gegroeid, geestelijk? Dan kunnen de meesten wel zeggen, als het goed is in ieder geval. Jazeker, er is echt een verandering van hoe ik 3 jaar geleden was en nu. En 10 jaar geleden dan. Ja, dat is helemaal een groot verschil. En in mijn geval bijna 17 jaar geleden. Ja, dat is helemaal een radicaal verschil. Ik ben een ander persoon. Dat is groeiproces. Dus 1, door ons in liefde aan de waarheid te houden. 2, groeien. Dus dat we beseffen dat het een proces is. Het kost tijd. En dan als laatste, want dit is en daarna wil ik ook richting afronding gaan. Dus heb nog even geduld. Van hem uit, vers 16. Van hem uit, vanuit de Heer Jezus, wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden. Door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Dus wij moeten wel wat doen, dat is waar. En het klinkt, misschien dat wel zo klinkt, ik heb wel eens gehoord, Wijnand, je preekt zoveel moeten. Zeg maar, we moeten dit, we moeten hier groeien, ja, dat zal kloppen. Dus dan wees blij dat ik niet de enige prediker hier ben. Maar maar dit wil ik zeggen, wij moeten wel wat doen, dat is waar. Wij moeten de keuze maken, ik roep je ook op tot de keuze vandaag, om hier je leven aan te geven. Om te zeggen, ik wil zo meebouwen in de gemeente. Ik wil niet per se een officiële taak, weet je, het maakt helemaal geen bal uit welk titeltje eraan plakt of welk labeltje eraan plakt. Maar dat je bezig bent om de ander te groeien. Om de ander lief te hebben en door middel van liefde en waarheid de ander te helpen. Dat we dat doen. Maar misschien zeg je, ik kan het niet, ik ben zwak, ik schiet tekort, ik weet niet hoe, al dat soort vragen. Rust dan in het feit dat de Heer Jezus uiteindelijk degene is die het door jou heen wil doen. Dit gaat niet buiten de Heer Jezus om. De Heer Jezus is niet alleen gestorven voor de vergeving van onze zonden, hij is ook levend geworden en leeft nu als het goed is in jou. En hij wil door jou heen de ander opbouwen. Hij geeft alles wat je daarvoor nodig hebt. Weet je, vorige keer, dat heb ik gedeeld, de meesten weten het inmiddels. We gingen evangeliseren. Dit is het meest recentelijke voorbeeld voor mij. We gingen evangeliseren en ik durfde niet. Toen door een zuster heen heeft de Heer mij een... die zuster was er niet zo van, jonge zuster, was er niet zo van... Of besefte dit waarschijnlijk niet. Maar in mijn hart kwamen er allerlei excuses om niet mee te gaan. En eigenlijk was het gewoon, ik durfde niet. Weet je, aanbellen ergens en dan, hallo, goeiedag. En, weet je, dat is niet, dat sluit niet echt aan bij mijn vlees. Zachtjes uitgedrukt. En ik wilde niet, durfde niet. Maar ergens sprak de Heer van, ik wil wel dat je het gaat doen. Ga. Maar ik durfde niet. Ja, maar ga. Ja, maar ik durf niet. Ja, maar ga. En uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om te gaan. En nog steeds was ik bang. Ik was tot het moment dat we de bel indrukten, of dat zij de bel indrukte, want ik durfde niet op de bel te drukken. Dat is echt waar, slaan nergens op, maar goed, dat dagen later. Maar tot dat moment was er angst in mij. Totdat ze de bel indrukte en toen kwam er vrijmoedigheid. En toen hebben we gewoon niet dat er duizenden tot geloof gekomen zijn, helaas niet. Maar toen was de angst weg en de Heere gaf vrijmoedigheid. En dit doet hij heel vaak. Ik weet niet of jij dat herkent. Maar soms dan vraagt hij dingen van je. Vraagt de Heer dingen van je die je eigenlijk niet durft. Die je eigenlijk niet kunt. Maar als je het gaat doen, gaat de Heer wel komen. En ik moest zelf denken aan het voorbeeld van Petrus. Op het water. Weet je, soms dan hoor je dat verhaal. Dat de Heer Jezus die loopt op het water. Dat is natuurlijk een groot wonder. En Petrus en de andere apostelen zitten in het bootje. En die zijn eerst bang. Want ze denken, wat is dit nou? Een spook of een geest of iets in die richting. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben het. En dan, ik zie het zo voor me. Er zitten 12 mannen zitten daar zo. En soms dan maken we Petrus een beetje, of niet belachelijk, maar is het wel, Petrus zakte door het water. Petrus is naast de Heer Jezus de enige persoon die daadwerkelijk op water heeft gewandeld. Weet je, ik heb het een keer geprobeerd in het zwembad. Dat is echt waar. Maar het werkte niet, kan ik je vertellen. Maar Petrus deed dat wel. Dus eigenlijk is het een heel mooi voorbeeld van geloof. Als je erover nadenkt, hij zit in een bootje, er zitten golven. En hij zegt, Heer Jezus, als u mij roept, dan kom ik. De Heer Jezus zegt, kom. Dus de opdracht van de Heer Jezus is, kom. Maar hij kan helemaal niet. Het is praktisch onmogelijk. Zeg maar, het is niet dat hij een bang was alleen. Nee, het kan gewoon niet. Je kunt niet op water lopen. Maar de Heer Jezus zei, kom. En hij stapte uit de boot en liep op het water. Ik weet niet hoe lang of het... een meter was of 10 meter of 100 meter, geen idee. Maar hij liep op het water. En soms, zo voel ik me soms wel eens. Dat de Heer Jezus iets vraagt en het is praktisch onmogelijk. Of ik durf niet of wat dan ook. Maar de Heer Jezus geeft wat je nodig hebt. En ook als we elkaar gaan dienen en je zegt, maar ik heb het niet, ik kan het niet, ik durf niet. Zet een stap, maak een keus en de Heer die zal, als je hem gehoorzaamt daarin, zal die je echt geven wat je nodig hebt. En je zult zien dat mensen bemoedigd en opgebouwd worden en versterkt worden. Ja, en er is echt niks heerlijkers dan dat. En dan sluit Paulus ook af, en daar sluit ik ook mee af. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is, zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. En dat ik verlang, ik heb allerlei woorden gesproken en gedachten gedeeld. Maar ik hoop dat we dat ook echt meenemen. Dat als we geestelijk willen groeien, dan moeten we dat samen doen. Dat betekent, ik heb jullie nodig, jullie hebben mij nodig, we hebben elkaar nodig. Dat gaan we niet doen, want we zijn niet zo'n soort gemeente, maar of we zijn dat niet gewend. Maar je zou eens om je heen moeten kijken, of tijdens het zingen of zo, dan doe je het een beetje sneaky. Maar, en je bedenken, hey, die persoon die naast me zit, ik mag die persoon opbouwen en die persoon mij, we hebben elkaar nodig. En je kijkt voor je, ik heb die persoon nodig. Nou, achter je kijken, dat valt misschien meer op. Tenzij je een pen laat vallen of zo, dan kun je dat nog een beetje omzeilen. Maar dat je om je heen kijkt en gewoon kijkt van deze broeders en zusters heeft de Heere mij gegeven om mij op te bouwen en ik hen. En samen kunnen we geestelijk groeien. En dat wil ik echt meegeven. Samen kunnen we geestelijk groeien. We hebben elkaar nodig. Dus ik wil bidden en daarmee dit gedeelte afsluiten. En dan mag Rob komen.